Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van Aan tafel bij Bindi. In deze podcast van Bindi Amersfoort nodigen wij inspirerende gasten uit om dieper mee in gesprek te gaan en zo een kijkje in hun leven te krijgen en jou als een luisteraar hopelijk wat inspiratie te bieden. In deze vierde aflevering gingen wij in gesprek met Marieke. Marieke heeft een eigen praktijk, genaamd Weg van Hara, is alleenstaande moeder en daarnaast altijd druk met nieuwe dingen leren. In dit gesprek praten wij over intuïtie, angsten, het moederschap en wat je je kinderen voor later wil meegeven. Ik vind het zelf een heel gezellig gesprek geworden, dus ik zou zeggen, pak er lekker een grote kop thee of koffie bij en luister gezellig mee.
Ja? Oh, wat leuk, wat een leuk antwoord.
En even voor de duidelijkheid, je bent alleenstaande moeder.
Ja. Ja. Vind je het makkelijk om, om hulp te vragen?
Vragen mij ook vaak, van, hoe doe je dit de hele dag?
Ja. Dat klinkt ook heel alleen, klopt dat?
Wat wil jij jouw kinderen graag meegeven?
Mijn zus die is vrij jong overleden voordat ik ben geboren. Dat was het grote geheim.
Maar het duurt een tijd ook voordat je intuïtie kunt scheiden van bange voorgevoelens.
Nou, welkom Marieke. Wat leuk dat je er bent. We zitten vandaag weer bij Bindi, letterlijk aan tafel.
Voor het eerst.
Nicole is er ook weer bij. En we hebben Marieke op bezoek vandaag. Ik ga je proberen snel wat beter te leren kennen aan de hand van eerst wat korte vragen. En dan mag je gewoon zo uitgebreid op ingaan als je er antwoord op hebt. Als je fijn vindt, zeg maar. En dan gaan we daarna over naar de diepere vragen. Eerste vraag. Ja, wat doe jij als je je rot voelt? Als je een slechte dag hebt of met je verkeerde been uit bed stapt?
Taarten bakken.
Ja? Oh, wat leuk. Wat een leuk antwoord.
Dus iedereen probeert Marieke ook altijd een rot gevoel te krijgen.
Ja, dat snap
mijn
ik.
Mijn buren vinden mij heel aardig als ik me rot voel.
Dan ga je het ook rondbrengen.
Ja.
En dat helpt denk ik ook wel tegen een rot gevoel. Ja. Om dat dan uit te kunnen delen.
Ja, sharing. Dus ik ga echt lekker bakken.
Oh, heerlijk.
Koken vind ik heerlijk.
Ja. En heb je dan ook speciale recepten bij speciale stemmingen? Dat als je boos bent, je altijd brownies bakt.
Nou... Niet zozeer bij de stemming, maar ja, als ik gewoon niet lekker in mijn vel zit, dan maak ik meestal een bananencake of een lekkere appeltaart.
Oh, heerlijk.
Brownies inderdaad, staan er ook wel bij.
Leuk.
Ja, de meest gezonde dingen.
Ja, maar dat helpt misschien dan ook wel weer bij je rotgevoel.
Ja, zeker.
Ja. Wat staat er nog op jouw bucketlist?
Heb je even?
Ja, we hebben alle tijd.
Dat is heel interview op zich.
Te veel. Ja, ik vind te veel dingen leuk. 100 ideeën en dromen. En ze gaan vast niet allemaal uitkomen. Maar ik wil nog graag een keer stage lopen in een Chinees ziekenhuis. Dat zou ik vorig jaar niet gaan. Het is niet doorgegaan vanwege de hele situatie op dit moment. Ik zou nog wel... een tijdje in het buitenland willen wonen. Ik wil nog
een specifiek land of?
Scandinavië.
Nee.
Vandaar het Zweeds.
Ja.
Ik wil ook nog heel goed worden in een andere vreemde taal dan die ik nu al ken.
Ja.
Heel veel reizen nog die op mijn lijstje staan. Verder weet ik even niet, maar.
Over de met mij.
Ja,
Het duurt ook al maanden om een afspraak te maken.
Oh ja.
Nee, ik kom echt tijd voor.
Op je bucketlist. Volgens mij met Nicole. Ja. Staat ook op mijn bucketlist.
Ja, ja. Staat een beetje bovenin. Ja.
Wat is jouw slechtste gewoonte?
Ik ben een beetje slordig. Maar het is altijd wel een georganiseerde chaos. Ik heb van die stapeltjes.
Ja.
En dat worden er vaak meer. Mm-hmm. Maar ik weet meestal wel te vinden wat ik nodig heb.
Ja.
En ik werk goed op deadlines. Dus ik stel de dingen heel erg uit die ik niet leuk vind.
Ja.
Tot het laatste moment. En dan knal ik even flink. En dan komt het eigenlijk altijd wel weer goed.
Ja. Is het dan een slechte gewoonte?
Ja, wel.
Ja,
ja, want ik zit mezelf in de weg.
Ja, je krijgt er wel stress van.
Ja.
Ja.
Ik loop al 2 jaar tegen... Ik moet nog steeds 2 papers schrijven. Mm-hmm. Voor een opleiding die ik gedaan heb. Die moeten eind dit jaar echt ingeleverd.
Ja.
Dus nu ben ik begonnen.
Oh, ja.
Maar dat is ook, daar loop ik al 2 jaar over te zeuren. Iedereen wordt er gek van.
En dan omdat je geen deadline daarvoor hebt, blijft dat maar voortslepen.
Ja.
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 Oh, ja.
Ja. Dus dan ga ik daar te bakken.
Ja.
Dat is een cirkeltje weer rond.
Ja.
Ga je Zweeds leren.
Ja.
Ja.
Duolingo.
Ja. Ja.
Heel belangrijk.
Met 180 dagen strike.
Ja.
Oh, wauw. Waarover vragen mensen jou om advies? Waar bellen mensen jou voor? Of komen ze naar je toe?
Veel mensen komen bij mij als ze eigenlijk al... Nou, bij een huisarts zijn geweest of een specialist. En dan komen ze gewoon niet verder. Of ze krijgen te horen, ja, dan moet je maar mee leren leven. En ja, dat is de leeftijd. Of we weten het ook niet. Die mensen komen vaak wel bij mij in de praktijk. En die zijn redelijk radeloos geworden. En hebben een verminderde kwaliteit van leven.
Ja.
En die vragen advies over hoe ze hun leven beter kunnen indelen en ook hoe ze zich beter kunnen gaan voelen.
Ja.
Dat is wel, denk ik, de hoofdmoot van de mensen die bij mij komen. Ja.
Maar dat is natuurlijk ook qua werk, daar gaan we ook zo nog wat verder op in. Heb je ook iets bepaalds in je privéleven waarvoor, of is dat misschien hetzelfde? Komen jouw vrienden en familie ook met die vragen bij jou?
De meeste mensen weten natuurlijk wel wat ik doe, dus dat is wel vaak.
Ja.
Ja, dat ze mij toch om advies vragen bij bepaalde klachten, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of ze komen langs. Dat is wel zo.
Ja.
En het is eigenlijk altijd al zo geweest dat mensen zich kennelijk vrij snel vertrouwd voelen bij mij. En ook heel makkelijk vertellen waar ze mee zitten.
Dus, ja.
Nou ja, goed, dat is een mooie ingang om ook echt ergens mee aan de slag te kunnen gaan.
Ja, snap ik, ja. Wat is jouw favoriete plek in huis?
De bank. Ja, nee, ik heb een bank waar je niet op kan zitten eigenlijk. Mm-hmm. Daar moet je gewoon in gaan liggen.
Oh,
ik lig gewoon op kussens op. Het is echt een hele oude afgetrapte bank.
Ja.
Die ik ooit van een vriendin heb overgenomen. En ik zou nog steeds wel een keer een andere bank willen. Maar ja, we vinden hem allemaal heel lekker.
Oh, ja.
Het is soms vechten om het plekje.
Ja.
En als ik op de bank lig en dan kijk ik zo een raampje naar buiten. Zie ik allemaal groen terwijl ik woon in het Soeste kwartier. En,
oh, ja.
Best wel druk stukje, maar doordat het...
Je hebt gewoon precies het goede
uit. Ja, het is echt een hele toffe tuin.
Oh, heerlijk. Dat is helemaal ontploft.
Ja, en daarachter, want ik woon vlakbij de Bolderhal. En dus, nou ja, goed, en er staat een rij bomen. En dan kijk ik precies er tegenaan. En het is gewoon
lekker,
heel fijn, lekker plekje.
Ja, nou, precies vanaf die bank kun je dan zo lekker naar buiten kijken.
Ja.
Ik zie het helemaal voor me.
Ja, dus na zo'n drukke dag denk ik, oh, lekker op de bank.
Ja.
Een boekje, of... Duolingo.
Ja. Lekker Zweeds leren.
Ja.
Ja, je noemde nu al een drukke dag, maar hoe ziet jouw ochtendroutine eruit? Hoe begin jij je dag?
Goed, ik heb 2 kinderen. Dus de een die zit op de middelbare, die moet eigenlijk gewoon zelf zijn bed uit zien te komen. Gaat niet altijd goed. Die ander die wordt opgehaald, want die zit op een school die wat verder weg zit, in de Glind. Dus die, 7 uur gaat de wekker. En dan ga ik douchen, dan is hij inmiddels aangekleed, gaan naar beneden ontbijten. En dan doe ik soms wat administratie of even wat dingetjes in huis en dan ga ik naar de praktijk. Want ik werk dan maandag tot en met donderdag in ieder geval in de praktijk. Vrijdag is mijn vaste vrije dag en dat is ook wel goed voor mij.
Ja.
En soms heb ik ook dat ik bewust een uur blok. Hè, want mijn zoon wordt om 7:15 opgehaald en dan begin ik om 9:30. En dan kan ik in die tijd gewoon iets voor mezelf doen, dus hardlopen. Ja. Ah, ja. En dat doe ik graag buiten in een bos, niet op de straat.
Nee.
Omdat het dan ook een druk moment is, zijn veel auto's en zo.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk heel fijn. Dat vind ik de fijnste opstart.
Dat je gewoon een uur helemaal...
Ja, dat ik even lekker hardlopen en dan, dan heb ik gewoon ook het gevoel dat ik even voor mezelf heb gezorgd. Want ik zorg natuurlijk voor heel veel anderen.
Ja.
En dat is altijd een uitdaging. Van,
ja, want eigenlijk zowel in je werk als dan voor je twee kinderen ben je eigenlijk altijd aan het zorgen.
Juist.
Ja, want welke uitdagingen liggen er op jou te wachten op een dag?
Nou ja, elke dag lijkt ingepland te zijn, maar er gebeuren altijd onverwachte dingen. Ja, ik heb ook wel eens dat afspraken natuurlijk laatst moment toch worden geannuleerd omdat iemand ziek is. Zeker in deze tijd is het snel dat mensen bijvoorbeeld een ziek kind thuis hebben en niet naar de praktijk kunnen komen bijvoorbeeld. Nou, en dan moet ik weer schuiven met mijn agenda. Met twee kinderen op school, daar gebeuren ook wel eens dingen. Dus dan noem ik ook snel schakelen, soms even bellen of iets oplossen tussendoor.
En even voor de duidelijkheid, je bent alleenstaande moeder.
Ja,
dus zorgt in je eentje voor
alles. Ja, in principe wel. Ze zijn natuurlijk wel, of natuurlijk, dat is helemaal niet natuurlijk. Er zijn ouders die het echt helemaal alleen moeten doen. Ja, dat ook niet de andere ouder wel in beeld is. Mijn kinderen zijn deels ook bij hun vader. Mm-hmm. Dat is voor mij heel prettig, want ik volg ook nog een opleiding en... Dat zou dan best wel ingewikkeld gaan worden, want de planning nu is al vrij ingewikkeld. Want ik heb twee kinderen van twee verschillende vaders en die zijn ook op verschillende momenten bij mij. Dat heeft voor- en nadelen.
Ja.
Maar het vergt heel veel van mijn organisatievermogen.
Ja. Maar zijn ze dan om de beurt bij jou? Of?
Niet zozeer, maar het overlapt deels.
Oh, ja.
En op zich is dat heel fijn, want ik heb dan daardoor ook echt aandacht even alleen met allebei.
Ja.
En ook samen.
Ja, ja, maar je hebt eigenlijk altijd wel minstens één kind in huis dan? Of?
In de weekenden is het om en om dat ik geen kind
heb. Maar goed, dan doe je ook nog de opleiding. Zoals ik jou ken, ben je echt altijd druk.
Ik ben altijd in de
Toen zij met haar oudste alleen was, toen deed je ook een opleiding, werkte je daarnaast, dat je echt denkt, hoe dan?
Ja, dat denk ik nog steeds wel. Maar het gaat.
Ja.
Maar wat ik wel heb geleerd in de afgelopen jaren, is wel beter dus ook voor mezelf zorgen. Dus ik plan ook bewust tijd vrij in mijn agenda. Die blok ik echt in mijn agenda. En dan is het nog steeds een uitdaging om niet die persoon die je nog even hebt van ik heb zo'n last, ik heb vannacht niet geslapen, kan ik alsjeblieft langs, dan die toch nog te gaan doen.
Ja.
Dat is dan de valkuil van het zorgverlener.
Ja.
En van ondernemer ook, denk ik.
En van ondernemer, want je zegt niet zomaar nee.
En die vrije tijd die je dan inplant, is dat ook vrije tijd die opgevuld kan worden door sociale contacten? Of is het juist belangrijk dat je die vrije tijd echt aan jezelf besteedt om op die manier je accu te kunnen opladen?
Beide. De afgelopen.
Want je hebt natuurlijk ook een relatie waar je tijd voor wil hebben.
Ja, die staat ook hoog op het lijstje.
Ja.
Want daar moet je ook gewoon in investeren, anders gaat het natuurlijk niet werken.
Nee.
Dat is de afgelopen 2 jaar wel een beetje scheef geworden doordat er ook heel veel niet echt kon. Natuurlijk, 1-op-1 gaat makkelijker, maar het is ook daarin zoeken wanneer het wel kan. Want op vrijdag ben ik bijvoorbeeld vrij, maar er zijn natuurlijk heel veel vriendinnen die op vrijdag gewoon moeten werken. Dus dan, die zie ik dan, net als met jou, dat zie je dan de hele tijd niet. En dat vind ik soms jammer. Ik merk wel dat ik soms worstel met dat indelen. Ja.
Ja.
En daar, van waar geef ik dan meer prioriteit aan? En het is een uitdaging om echt voor mezelf te kiezen. Maar ik merk ook dat dat wel heel belangrijk is.
Ja.
Dat ik echt gewoon even voor mezelf zorg.
Ja, want laat jij inderdaad op ook van sociale contacten of vooral van even een momentje voor jezelf hebben?
Ik kan heel goed één op één. Dan kan ik echt ook van opladen. Ja. Maar ik kies wel heel bewust met wie ik afspreek. En dat is dus niet veel. En ik denk zelf dat ik wel beter oplaad als ik gewoon echt tijd even voor mezelf. Ja. En dan naar het bos ga.
Ja, 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 de natuur.
Bos, natuur, ja, is wel mijn... En dan 's ochtends vooral. Vind ik heel fijn.
Ja.
Ja, daar word ik echt heel blij van.
Snap ik, ja.
Ja, dat is een andere energie, hè?
Ja, en dat merken de mensen in de praktijk zelfs. Want dan ben ik 's ochtends geweest en dan heb ik zo'n goede vibe. Dan zeggen ze, oh, dat zie je er goed uit vandaag. Dan zie je er blij uit. Weet je wel, zo.
Ja. Oh, ja.
Niet dat ik daar anders heel zagrijnig overkom.
Nee, maar je hebt natuurlijk meer te geven als je zelf al een beetje opgeladen bent.
Ja, nou, ik merk wel dat daar een verschil in zit.
Ja,
ja, en misschien ook echt die energie van het bos, die bomenenergie, is heel aardend.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Dat is gewoon heel helend voor iedereen.
Ja.
Zouden het meer mensen doen?
Ja. Nee, nee, want het wordt heel druk.
Oh ja, het wordt druk. Ja, nee. Dan moet er meer bos komen. Dan.
Ja, 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 juist. Ja. Nou ja, dat is wel vraag en aanbod misschien. Dat
ja,
inderdaad. Minder wegen.
Nog een boom.
Ja.
We hebben nog een boom nodig.
Ja,
ja. Ja. En je noemde nu een paar keer inderdaad de praktijk. Kun je uitleggen wat voor praktijk je hebt en wat voor sessies, of ik weet niet hoe je dat noemt, je daar doet?
Ja, die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak.
Ja.
Ik ben oorspronkelijk shiatsu-therapeut.
Mm-hmm.
En shiatsu is feitelijk een Japanse behandelvorm. Maar ik heb een praktijk voor Chinese geneeswijze.
Mm-hmm.
En van oorsprong ben ik dan shiatsu-therapeut, maar ik heb heel veel andere opleidingen inmiddels al gedaan. Japanse behandeltechnieken, wat feitelijk Japanse acupunctuur is. De Chinese kruidenopleiding, kruidentherapie. Ik mag kruiden voorschrijven en modificeren.
Mm-hmm.
En ik ben bijna klaar met de Chinese acupunctuuropleiding.
Oh ja.
En daarnaast heb ik nog heel veel andere dingen gedaan, maar dat is, dat is niet heel interessant om dat nu te noemen. Behalve misschien Qigong, dat is wel iets wat ik ook leuk vind en wat mij in ieder geval helpt ook om mijn werk goed te kunnen
blijven. En wat is dat?
Qigong is een vorm,
bewegingsmanier.
Ja.
Ja.
Je kunt, net als yoga, hè, maar het lijkt op tai chi, maar het is wat dynamischer en meditatie en oefening in één, zo kun je het een beetje omschrijven.
Een hele aandachtige bewegingen.
Ja.
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 En het maakt mij bewust ook van energie, want ik werk natuurlijk met mensen, dus je werkt met energie. Ik geef soms ook adviezen waarmee ik oefeningen meegeef. Bijvoorbeeld bij Frozen Shoulder kun je oefeningen meegeven vanuit de Qigong. Die het herstel kunnen verbeteren, bijvoorbeeld.
Is dat die?
Ja, die Chen Qi. Ja.
Ja. Ja, die armen gestrekt. Heel, ja, armen gestrekt en dan je schouderbladen
naar elkaar toe bewegen.
Naar elkaar toe bewegen en snel.
Ja, iets lager.
Ja.
Ja, dan voel je het echt schrijnen ook.
Ah, oh, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is juist goed, want dan gaat je steeds dieper in.
Hey, en die andere dingen die je zei, van dat is niet interessant om te noemen hier. Dat is wel allemaal gerelateerd aan je werk.
Ja, het is wel gerelateerd.
Dus al die workshops die je doet, al die... Ja,
ja, ik moet sowieso, ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging, dus ik moet sowieso elk jaar bijscholen.
Ja.
Nou, ik voldoe altijd ruim aan de eisen.
Ja. Rieke is altijd aan het leren en studeren.
Oh, ja. 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 Dus dat, maar goed, ik ben ook gegrepen door de Chinese geneeswijze.
Ja.
Want dat is zo enorm, er is zoveel kennis en informatie. Het is heel interessant en complex. En ik ben daar nu al zeker 17, 18 jaar mee bezig. En nog steeds leer ik.
En hoe kwam je daar bij?
Ik heb dus daarvoor al... deed ik al lichaamswerk. Uh-huh. Vanaf 99 ongeveer deed ik al lichaamswerk. En heb ik reiki en dat soort dingen gedaan. Maar ik vond dat een beetje te zweverig.
Ja.
Dus ik was op zoek naar iets meer, iets concreets. Waarmee ik ook kon uitleggen waarom ik doe wat ik doe. En ja, eigenlijk toevallig via een kennis ben ik op die opleiding, of het opleidingsinstituut eigenlijk, Academie Chimbaye, gekomen. En ik heb op de site gekeken en ja, dat sprak mij zo aan dat ik daar de opleiding mee gaan volgen. Ja. En sindsdien volg ik gewoon continu opleidingen.
Ja, ben je verslaafd aan nieuwe dingen leren? Kan ik dat concluderen?
Ja, ik geloof wel dat dat zo is. Ja. Ja, ik kan wel zeggen dat het niet zo is en dat ik gewoon heel leergierig en enthousiast ben. Maar ik denk wel dat het een verslaving is. Want het is al. Nu denk ik al van, na deze opleiding ga ik wel stoppen. Maar ik heb me alweer ingeschreven voor een nieuwe cursus. Oh, ja. Zo gaat het dan toch weer.
Heeft dat ook zijn keerzijde of haal je daar vooral veel voordelen uit?
Het heeft een keerzijde, want het betekent dat ik beperkt tijd heb voor sociale contacten en mezelf en relatie en kinderen. En
Ja, want lukt het jou om jezelf op nummer 1 te zetten?
Nee.
Wat staat er op nummer 1?
Kinderen.
Ja.
Mijn kinderen staan op nummer 1. Ja. Dat is sowieso. Ja, en soms moet je je als ouder opzij zetten. Mm-hmm. Het is best een heel pittige tijd geweest voor heel veel mensen natuurlijk.
Maar met corona.
Met corona, ja. Maar ik heb echt mezelf wel een beetje opzij moeten zetten de afgelopen 2 jaar vanwege hoe het met mijn kinderen ging.
Ja, want die waren natuurlijk ook de hele dag thuis dan.
Die waren thuis en het ging helemaal niet goed. Zeker niet met de jongste.
Ja.
En dat betekent dat, dat je toch iets in moet leven.
Ja, want
vind je dat wel eens lastig? Daar denk ik wel eens aan bij allerlei hulpverleners. Hè? Dat jij bent dan aanwezig voor de problematiek van je cliënt, wat heel logisch is. Terwijl thuis van alles aan de hand is. Is dat wel eens lastig? Dat je denkt van, ik heb ook hulp nodig nu.
Nou, ik dacht misschien van dat ik in de praktijk ben, dat ik daar dan heel erg mee bezig ben.
Dat niet. Maar dat je altijd aanstaat voor je cliënt, voor de problematiek van anderen.
Ja.
En dat doe je dan in ieder geval 4 dagen in de week.
Ja.
Ja, want dat vraag ik me wel eens vaker af bij hulpverleners. Dus ook bij, weet ik veel, psychologen of zo.
Ja.
Dat iedereen heeft ook zijn eigen problemen. En hoe doe je dat? Ja, je hebt natuurlijk misschien zelf daar ook een therapeut voor. Maar hoe doe je dat? Ik kan me voorstellen dat het af en toe heel lastig is.
Ja, dat klopt. Ik ga ook naar iemand zelf, naar iemand toe. Ik ga ook naar een acupuncturist. Ik ga naar een psycholoog. Of nee, geen psycholoog. Psychotherapeut. Mm-hmm. Dat is wat langdurig. En niet dat ik daar nou wekelijk zit, maar wel 1 keer in de 3-4 weken. Gewoon omdat het best veel is.
Ja.
En ik ook niet altijd weet of ik het nou goed doe. Hè? Met name met kinderen en je hebt je eigen rugzak met je verleden, wat je altijd met je meedraagt. Dus dat vind ik vooral het lastige.
Ja, je hebt zelf ook een klankbord nodig, uiteraard.
Ja.
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 Ja, want sommige mensen hebben dat, denk ik, in de andere ouder ook wel.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik heb wel een hele fijne en stabiele partner. En ook al wonen wij niet samen en is hij niet de vader van mijn kinderen, hij is wel aanwezig.
Ja.
Er is wel een commitment en dat kan ik heel erg voelen.
Mm-hmm.
Dus als ik echt hulp nodig heb of als ik ergens gewoon heel zwaar mee heb, dan staat hij daar gewoon. En dat is heel prettig.
Ja.
Ja.
Ja, want we hadden het net natuurlijk over de.
Ik heb het gehad, lijkt
me. Oh ja, ja.
Ja, echt lang.
Over de afgelopen periode. Want ik heb zelf geen kinderen. Maar ik hoorde wel van heel veel mensen dat het heel pittig is. En dat je opeens ook een soort docent moest zijn. En je hebt natuurlijk, je bent de hele tijd met z'n allen in huis. Kwam je nog aan je eigen dingen toe? Want ik hoor vooral veel mensen die dan een beetje gingen afwisselen van nu jij en dan ga ik even werken. Of even ontspannen en dan gaat de ander straks let op de kinderen. Maar hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb je dat volgehouden?
Geen idee. Ik dacht, ik mocht niet werken. Mijn praktijk moest echt dicht.
Mm-hmm.
Omdat ik niet onder zorg val.
Oh, ja.
Dus de eerste lockdown dacht ik, dan ga ik nu mijn paper schrijven.
Ja.
Ik heb geen letter op papier gezegd. Dat kwam ook omdat met name met de jongste, die was gewoon fulltime bij mij.
Mm-hmm.
En die had het heel zwaar. Dus die heb ik echt moeten opvangen.
Ja.
En dat kost mentaal heel veel.
Ja.
Naast dat ik mezelf gewoon overeind moest houden. Want het is... die situatie was natuurlijk vrij uitzichtloos. Je weet niet wanneer het gaat stoppen. En je weet niet wat er gaat komen. En hoe lang je het volhoudt in zo'n situatie. Dus dat vond ik heel onveilig.
Ja.
Ik voelde heel onveilig. En je wil je kinderen toch ook veiligheid bieden. Dus dat was voor mij mentaal heel zwaar. En met de tweede lockdown vond ik het nog zwaarder. Want de eerste lockdown was het tenminste nog mooi weer en kon je naar buiten. De tweede lockdown was het nog een ander verhaal. En die heeft ook nog langer geduurd.
Ja, en toen was de hoop ook iets minder aanwezig, denk ik.
Ja, dus dat heeft er behoorlijk wel ingehakt.
Ja. Wist je altijd al dat je kinderen wilde vroeger?
Nee.
Nee?
Nee. Dat
wilde je ze bewust niet eerst vroeger? Of,
Dat niet zozeer. Maar ik denk dat ik 29 was. Toen begon ineens die eierstokken te rollen. Zo ging het.
Ja.
En toen heb ik mijn oudste gekregen. En die relatie heb ik niet lang stand gehouden. En daarna kreeg ik een relatie. En toen wist ik helemaal nog niet dat ik nog een tweede wilde. Maar daar kwam verandering in.
Ja.
Dus uiteindelijk met een heel proces toch het idee van... ik wil toch nog een keer moeder worden. En daarna is mijn jongste geboren. En daarna was het ook goed, maar dan heb ik nooit echt, voor mijn 29ste ben ik daar niet heel erg mee bezig geweest.
Nee. En je wist eigenlijk ook niet dat je uiteindelijk alleenstaande moeder zou worden?
Nee, dat is niet iets waar je bewust voor kiest.
Ja, sommige mensen wel, denk ik.
Nou, ik in ieder geval.
Nee. Ja.
Dat is waar. Er zijn mensen die daar bewust voor kiezen. Mm-hmm. Daar heb ik bewondering voor, want het is niet makkelijk.
Nee.
Nee.
Nee, dat kan ik me voorstellen. We noemden al wat dingen, maar wat is de grootste uitdaging, denk je daar? Of wat is iets wat je nooit had verwacht dat je dat zou tegenkomen?
Sowieso had ik niet zo heel veel, nooit verwacht. Dat betekent dat ik dan verwachtingen zou, hè, dat ik een beeld zou hebben. Dat heb ik daar niet echt bij gehad. Maar wat wel is dat je leven natuurlijk volledig in het teken staat van je kinderen. En dat betekent dat je je eigen dingen gewoon soms opzij moet zetten.
Ja.
En, je eigen wensen, verlangens, juist. Wat je wilt doen, anders dan 100. Ja. Ja.
Ik kan maanden uit de koffer leven en lekker op reis en weet veel wat. Maar dat gaat natuurlijk niet als je kinderen hebt. Dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld. Dus dat is een ding wat dan echt definitief verandert. En het is wel, kijk, zolang alles gewoon fijn is en goed gaat en de kinderen goed gaan, dan loopt het wel. Maar zodra er iets mis is, hè, met mijn jongste, die heeft gewoon heel heftig eczeem gehad. En het sliep amper. Dus de eerste 2,5 jaar heb ik ook amper geslapen.
Ja.
En ondertussen werk en opleiding. Dat ik ook echt dacht van hoe dan? Maar ja, dat moet ik dan alleen opvangen. Er is niet een partner die ik even kan zeggen. Ja, ga jij dit maar uit. Want morgen om 19:30 moet ik weer mijn bed uit.
Ja.
Dus dat...
Ja, wel heel pittig.
Ja, dat is soms wel zwaar. En als ik ziek ben, dan moet ik ook gewoon mijn bed uit.
Ja, je kan ook nooit uitslapen dan natuurlijk.
Nee.
Vind je het makkelijk om hulp te vragen? Heb je mensen in je omgeving waarbij je wel makkelijk aan de bel kan trekken?
Ik vind dat niet heel makkelijk. Nee. En als het echt nodig is, dan doe ik het wel.
Ja.
Maar ik heb zelf altijd gezegd, ik kan het zelf wel, het lukt wel. Dus ik doe het dan liever zelf. Ja. Ben ik niet zo helemaal goed in.
Ook niet als je ziek bent of...
Nee.
Wanneer is het dan wel echt nodig? Wel
mensen om je heen die wel daarin een klankbord kunnen zijn. Dus ook al zou je niet specifiek hulp vragen, dat je wel je verhaal kwijt kan. Dat is,
ja, dat is dus zeker
ook
wel
belangrijk.
Dat is absoluut belangrijk. Ja. En nou ja, goed, wat ik net al zei, ik heb nu wel een partner die gewoon er is.
Ja.
Ik heb in april corona gehad, toen was ik echt heel ziek.
Mm-hmm.
Ik was echt een vader, ik kon echt helemaal niks.
Nee.
En hij heeft gewoon voor mij gezorgd, dus chapeau.
Ja.
Daar heb ik wel bewondering voor. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik kom niet in de buurt, want straks word ik ook ziek. Of,
Ja.
Maar ja, dan, hij staat er dan ook gewoon.
Ja,
maar dat heb ik nooit echt gehad. Dus dat maakt ook dat ik daar niet zo makkelijk op...
Nee, en daarom vind je het ook bijzonder...
Die verwachting heb met anderen. Ja, en
dat hij daar staat, ik denk, dat is normaal. Dat doe je voor elkaar.
Maar voor mij is dat dus niet normaal.
Nee.
Maar dat is omdat ik dat eigenlijk gewoon niet zo goed ken.
Ja.
Dat klinkt ook heel alleen. Klopt dat?
Ja. Nou ja, dat...
Niet per se eenzaam, maar wel alleen solitair.
Ja. Ja, dat is het ook.
Ja. Is dat hoe je... is dat het gevoel wat je ook een groot deel van je leven hebt gehad?
Ja. Ja, al toen ik gewoon kind was. Ja. Ik voelde mij altijd anders. Binnen het gezin. En nou ja, zo werd er ook wel een beetje mee omgegaan. Ja. Ik was altijd... Het gevoelige meisje of overgevoelig en alles was, weet je wel, dat. En er was niet heel veel begrip voor. En ik trok mij terug. En ik ben vrij jong uit huis gegaan ook, dus ik heb eigenlijk altijd echt voor mezelf gezorgd.
Ja, want toen ben je een paar jaar in Italië gaan wonen, geloof ik, toch?
Ik was 16, bijna 17 ben ik uit huis gegaan. Ben ik op een geleidkamer wonen. KTC heette dat. Dat stelt niks voor, je moet het gewoon lekker zelf doen. En toen ik 20 was, ben ik naar Italië gegaan. Eigenlijk dacht ik van, nou, ik ga een half jaar naar Italië, ik ga de taal leren. Ik ben 3 jaar gebleven. En toen ben ik weer teruggekomen. Ook van met het idee van ik wil wel meer maken van mijn leven dan nu. Hè? En daar was weinig ruimte. Bijvoorbeeld een opleiding volgen of zo, dat ging daar niet zo makkelijk. Dus toen ben ik teruggegaan. Ja.
Maar dat klinkt heel ondernemend. Allemaal wat je hebt gedaan en zelfstandig.
Ja.
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 En dat. Dat heeft ook te maken met dat je jezelf anders voelde binnen het gezin, juist? Dat je dan zelf juist op pad gaat?
Nee, of is het vanuit een avontuur en nieuwe dingen. Ik vind het heel interessant ook om in een cultuur te duiken. En dus
ook weer nieuwe dingen leren.
Nieuwe dingen leren en hoe gaan mensen dan hier met elkaar om? Weet je wel zo. Dat in plaats van, kijk, leuk dat Duolingo, maar je hebt niet het gevoel van hoe gaan mensen met elkaar om.
Nee.
Geef ze 2 of 3 schoenen of een hand of een knuffel. Weet je, zulke dingen.
Wat voor taarten hebben ze hier?
Wat voor taarten? Wat voor eten? Heel belangrijk.
Ja, zo leer je een land kennen.
Ik krijg altijd foto's van eten als ze ergens is.
En dan stuur jij weer geluidsopname van hoe je je koffie slurpt.
Deze koffie hier is zo lekker.
Je noemde net je gevoeligheid als kind. Wat voor dingen, of hoe uitte zich dat? Of met wat voor dingen, waar was je gevoelig voor? Als dat zo te benoemen is, ik weet niet of dat...
Ik stond gewoon heel open. Ik ben gewoon wel zo'n persoon die op een feestje de kamer binnenloopt en meteen een scan. En dan weet ik wel precies waar ik niet bij moet gaan zitten. Maar gewoon ook echt dingen aanvoelen, hè? Het aanvoelen waar of iemand pijn heeft of verdriet heeft. En dat had ik als kind al.
Ja.
En dan zit je in een gezin waar een groot geheim... Want ik heb een zus die is vrij jong overleden voordat ik ben geboren. Dat was het grote geheim. Dan werd niet over gesproken thuis. Mm-hmm. Dus ik zag allemaal maskers.
Ja.
En ik snapte er niks van. Dus ik voelde me zo anders en ja, ook niet echt gezien.
Nee.
En later is dat allemaal duidelijk geworden. Dat er gewoon heel veel
thuis. Want je wist dat ook,
had.
Ook echt niet op dat
nee,
moment.
Nee, ik heb dat pas toen ik 6 of 7 was gehoord van mijn oma notabene. Mm-hmm. Omdat er een fotootje van een meisje, weet je, op zo'n aankleedkussentje met die blote billen en dat mocht nog vroeger. En dan, weet je wel, en ik wist gewoon, dat ben ik niet. Dus wie is dat meisje? Of wie is dat kindje zelfs? Want ik zag verder niks. Maar toen zei mijn oma, ja, dat is je zus. Yes. Oh, heb ik een zus dan? Ja, maar die is dood gegaan. Nou, zo. Maar daar is nooit over gesproken. Mocht
daarna niet. Ook niet. Zo.
Later wel. Oh, ja. Maar echt later. Ja. Ik was echt 18 of 19. Wow. Toen kon mijn moeder pas erover praten.
Ja.
Maar heb je toen je 6 was, ben je wel dingen gaan vragen aan je moeder?
Ja, ik weet het, dat weet ik niet zo goed meer. Ik denk dat dat echt...
Echt taboe.
Ja, echt onder.
Dat je het ook wel aanvoelde, dat je daar misschien niet te veel naar moest vragen. Of,
ja, met name mijn vader, die wou dat gewoon niet. Nee.
En hoe heeft dat jouw leven beïnvloed, denk je? Is natuurlijk altijd moeilijk te beantwoorden, omdat je niet weet hoe dat zou zijn zonder dit.
Nou ja, het kan best zijn dat... Kijk, sommige mensen zeggen, je kunt niet iets missen wat je nooit hebt gehad. Nou, dat geloof ik niet. Nee. Want ik mis het wel. Ik had haar graag wel gezien en die zus gehad. Hè?
Ja.
Dus ik denk dat dat misschien wel ook het gevoel van dat solitair een beetje ook bevestigt of zo.
Oh ja. Ja.
Dat zou kunnen, dat geloof ik wel. Maar het is wel iets wat me als een rode draad meeloopt. Mm-hmm. Ik heb ook wel een verbinding met haar.
Ja.
Sorry. Want als kind was er ook... hoorde ik dan... Dit is echt super... zweverig, als je het zo wil noemen. Dan werd ik geroepen en dan was er een meisje die met mij wou spelen. En dat was dan... Precies dat meisje op die foto.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat ben ik pas veel later. Heb ik dat gehoord van mijn oma. Dus ja. Zij is op de een of andere manier altijd wel aanwezig geweest.
Mm-hmm.
En ik geloof er ook in dat je familie is ook de mensen die er niet meer zijn. Dat is nog steeds familie.
Ja. Ja.
Dus ook nu nog steeds worstel ik volgens mij... Met ben ik de oudste of ben ik de middelste?
Ja, dat is natuurlijk.
De oudste heeft altijd verantwoordelijkheid voor wat. En de middelste is gewoon een andere positie. Mm-hmm. En dat komt, ik heb wel eens familieopstellingen gedaan. En dan komt dat altijd een beetje terug.
Ja.
Dat ik mijn plaats ook niet zo goed weet in dat gezin. En dat komt natuurlijk ook door dat er poppetjes in dat systeem zitten die... daar helemaal niets meer mee willen, omdat het te pijnlijk is, weet je wel. Het is heel interessant hoe dat doorwerkt.
Ja, ik moet denken aan de vorige podcast met Kirsten. Dat het zo juist anders... zij heeft 2 kinderen verloren, maar dat het juist wel heel aanwezig is binnen het gezin.
Ja.
Hoe anders dat is. Daar moest ik even aan denken.
Ja.
Ja. En ik kan me voorstellen dat het heel helend is juist voor het hele gezin. Ook voor haar... kinderen nu.
Ja.
Ik moest er ineens aan denken van hoe zou haar dochter op een gegeven moment zitten met een interview, wetende dat zij een zus en een broer heeft die er niet zijn.
Ja.
Want zij maken er juist grapjes om als Kirsten tegen haar dochter zegt, ja, maar jij bent de oudste. Nee hoor, zegt ze dan.
Ja. Maar jij hebt dus ook nog een jongere broer of zus?
Ja, ik heb een broer die is 2 jaar jonger.
Ah ja.
Ja.
En denk je, ervaart hij dat hetzelfde, denk je? Of... Is hij daar nooit zo mee bezig geweest als jij?
Nee, hij zit iets anders in elkaar. Hij is wat meer van de cognitie.
Ah ja.
Ja.
Wat grappig.
De HTS'er.
Ja.
Ja. Dus daar verschillen we wel in. Hoewel hij niet... hij vindt het niet raar wat ik allemaal zeg hoor. Dat,
nee.
Of hoe ik daarin sta. Nou, ik denk dat hij het voor een deel wel herkent.
Ja.
Je hebt het een aantal keren over je oma gehad. Heeft je oma een grote rol gespeeld in jouw leven?
Ja.
Ja, want zij is ook degene geweest dus die het heeft verteld.
Ja, ja. Dat was echt
leeft je oma nog?
Nee, helaas niet meer. Nee. Mijn oma was ook al lang ziek. Die had een nierziekte. En nier werkte bijna niet meer. Dus die zat in de zomer met een dikke trui bij de kachel. Die stond gewoon aan, terwijl het hartstikke warm was. Ja, die had het chronisch koud. Dat is echt ook... ja, dat hoort bij nieren ook natuurlijk. En nieren is een beetje winter, de wintertijd ook.
Ja?
Ja, als je nieren uitgeput zijn, dan krijg je het ook vaak heel koud.
Ah.
Ja, in ieder geval, zij had dat absoluut.
Ja.
En ik heb ook, toen ik uit huis ben gegaan, ik ben echt uit huis weggegaan, heb ik 7 maanden bij mijn opa en oma gewoond. Ja. Dus zij zijn heel belangrijk voor mij geweest. Ook gewoon in mijn jeugd, toen ik gewoon nog wat jonger was, ging ik heel vaak daar naartoe. Ja, ik denk wel dat dat mijn veilige haven was.
Ja, ja, ja. En daar kon je die gevoeligheid dan ook wat meer kwijt? Of?
Ja.
Ja,
ja, daar kon ik gewoon mezelf zijn. Er was geen oordeel.
Nee.
Thuis waren er altijd heel veel oordelen, met name van mijn vader.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En die gevoeligheid, gebruik je dat nu ook in je werk?
Kan ja, absoluut.
Dat dat wel een handige tool is ook?
Ja, de gevoeligheid is wel belangrijk voor mijn werk.
Mm-hmm.
Ook het aanvoelen van welke thema's spelen er bij iemand.
Ja.
Als iemand voor het eerst bij mij komt, dan vraag ik best wel veel dingen.
Mm-hmm.
En soms krijg ik dan kippenvel, dan weet ik dat daar een ding is waar we mee verder moeten.
Ah, ja.
Dus dat is wel een goede graad.
Dus dan kun je eigenlijk soms ook een beetje door dingen heen prikken, of niet?
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, niet dat dat veel nodig is, want mensen zijn wel makkelijk... ja, dat ze zich openstellen, mm-hmm. merk ik. Maar ja, dat is altijd zo geweest. En die gevoeligheid vond ik vroeger vervelend. Omdat ik dan bijvoorbeeld iemand ging masseren en dan kreeg ik de hoofdpijn. Van de persoon, schouderklacht, wat dan ook.
Mm-hmm.
Ik nam dingen over en dat heb ik afgeleerd.
Hoe heb je dat afgeleerd?
Nou, verschillende dingen gedaan natuurlijk daarvoor, maar... Ik denk dat doorslaggevend is geweest de Qigong.
Mm-hmm. En dat was die bewegings...
Die bewegingsleer, ja. Dat zijn namelijk niet alleen maar oefeningen. Het gaat ook heel erg over bewust zijn en intentie.
Mm-hmm.
Je werkt... Nou ja, ik werk gewoon met Qi. Qi is energie, mm-hmm. plus informatie, zeg ik altijd.
Yeah.
En... ja, je kunt je eigen kopje wel leeggieten, maar je kunt ook met de energie van het universum werken. En dat is wat ik heb geleerd.
Ja.
Ja.
Mensen vragen mij ook vaak, van, hoe doe je dit de hele dag?
Ja.
Ik geef gewoon 100% in dat uur, anderhalf uur dat mensen bij me zijn. Hoe doe je dat dan de hele dag? Ja, dat kan ik niet doen als ik mijn eigen energie continu daarin stop.
Nee.
Dus dat is wel een groot verschil met 20, 25 jaar geleden.
Daar heb je een soort shift in gemaakt.
Ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ik denk dat heel veel mensen die dit soort werk doen, mm-hmm. daaraan onderdoor gaan.
Ja.
Ja, ik had zelf toen ik nog masseerde, of ook als ik 1-op-1 yogales gaf, ik was dan altijd helemaal kapot.
Ja.
Ja, ik kon dat heel moeilijk.
Gewoon omdat je dan die energie helemaal...
Ja. En wat ik ook moeilijk vond was op het moment dat je gevoelig bent om dan te gaan leren vertrouwen op die intuïtie. Ja. Dus wat je voelt dat het dus ook waar is.
Ja,
dat herken ik wel.
Ja, hoe heb jij dat gedaan?
Ja, toch in het diepe springen. Soms is het heel eng om daar wel op te gaan vertrouwen. Maar dat...
En dat is dan bijvoorbeeld als je aanvoelt, hier zit iets bij deze cliënten.
Ja. Je voelt natuurlijk ook, dat is dan wel echt gevoelig thema. Dus hoe ga je daarin? Ja? Ga je de deur wagenwijd openzetten of zet je hem eerst op een kiertje?
Ja.
Dus daar heb ik in moeten spelen en onderzoeken van wat kan ik wel zeggen, wat niet. En ja, ik merk dat dat nog steeds een weg is.
Ja.
En, maar ook wel dat mijn intuïtie gewoon heel goed is.
Ja, misschien ook alleen nog maar sterker wordt.
Of, ja. Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Maar het duurt een tijd ook voordat je intuïtie kunt scheiden van bange voorgevoelens.
Ja, misschien wel. Maar wat daar ook achter zit, is dat ik bang ben. Bang, mm-hmm. ja. Om dingen in te vullen voor de ander.
Ja.
En ik wil geen dingen invullen. Ik wil juist proberen zoveel mogelijk neutraal te zijn daarin. En dat is... Ik denk dat dat de uitdaging is.
Ja. Ja, ik vind dat wel een mooie vraag inderdaad. Van, want je intuïtie kan soms ook een soort, tenminste dat merk ik bij mezelf, kan dat een soort ruis krijgen van angsten of overtuigingen die je hebt.
Ja,
juist.
Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, het is grappig dat je daarover begint. Ik denk dat... Dat een enorm groot thema voor mij is. Want mm-hmm. ik kom niet uit een hele veilige gezinssituatie. Dus voor mij is onveiligheid een soort van basis die ik heb meegekregen.
Ja.
Wat natuurlijk een prima, hoe noem je dat?
Voedingsbodem
is voor angst.
Ja.
Angst en onzekerheid. Maar ik heb al vrij jong... mezelf geforceerd is, nou geforceerd in een groot woord, maar wel een afspraak met mezelf gemaakt dat ik die angst niet dat klankwoord wil geven.
Ja.
Dus angst is een slechte raadgever.
Ja,
meestal, niet altijd, maar meestal wel. En daar kan ik wel een voorbeeld voor geven. Ik ben nog van de generatie dat we schoolzwemmen hadden.
Ja.
Lang geleden. En de eerste keer dat wij naar het zwembad gingen met onze klas, zat er een jongetje in mijn klas die dacht dat hij wel kon zwemmen. Dus die sprong in het water en die is dus bijna voor mijn ogen verdronken. Gelukkig was er een ouder jongetje van een andere klas die het zag en die is erin gedoken en die heeft hem uit het water gehaald, want er waren geen leraren in de buurt.
Oh ja, dat is een onveilige situatie waar iets wat spannend is. Ja.
Ik was nog nooit in een zwembad geweest en toen kreeg ik een keno van een zwemlerares. En die vond dat ik mijn
hoofd... Hoe
heet ze?
Maar woont ze?
En ik moest mijn hoofd onder water. Nou, echt no way.
Nee.
No way, deed ik niet. En dat hele zwemlesverhaal, dat is helemaal op niks uitgedraaid. Natuurlijk is niks geworden. Maar ik heb toen zelf besloten dat ik op de woensdagmiddag met mijn broertje, want die zat op waterpolo, naar het zwembad zou gaan. En dat ik zelf ging leren zwemmen. En dat heb ik gedaan. En ik ben echt een waterrat.
Mm-hmm.
En later heb ik stage gelopen in het zwembad, toen was ik 15 of 16 of zo. En dat was een week bij een zwembad en daar had ik verteld, ik heb nog nooit mijn diploma gehaald. En toen had ik, als verrassing was aan het einde van die week, hadden ze mijn diploma, weet je, moest ik water trappen en zo.
Ja, gewoon als je even afzwemmen.
Ja, ja. Afzwemmen.
Dat leuk.
Heb mijn diploma.
Wat leuk.
Ja. Maar dat is één ervaring van, weet je wel, ik vond het doodeng, maar ik ben er wel voor gegaan. Dus ik ben zelf naar het zwembad gegaan, ik heb zelf die angst overwonnen, zelf. En dat heb ik in latere periodes in mijn leven ook nog wel gehad. Ik heb ook een periode gehad dat ik niet meer in de auto durfde.
Mm-hmm.
Toen kreeg ik op een gegeven moment de auto van een broer en toen heb ik met mezelf afgesproken, je gaat elke dag in je auto rijden, al is het maar 5 minuten, je gaat elke dag. En ik heb toen ook 2 keer les gehad van iemand. En dan zat ik echt met trillende handjes. En helemaal hyperventilerend achter het stuur op de snelweg. Maar ik heb het gedaan.
Maar je doet het wel.
En nu rijd ik alsof ik het nog nooit anders Ja, dat is echt...
Je laat je gewoon echt niet leiden door...
Door je angst.
Nee. Ik zeg altijd, ik ben een angstenaar, maar ik ben ook dapper.
Ja. En hoe herken jij het verschil dan tussen de stem van angst en de stem van je intuïtie?
Nou, dat zijn sowieso twee hele verschillende stemmen.
Mm-hmm. Dat voel je wel duidelijk. Ik heb dat niet altijd duidelijk hoor. Ik heb bijvoorbeeld, ik ga heel graag in mijn eentje op reis. En dan heb ik soms wel situaties dat ik denk, volgens mij moet ik dit niet doen. Maar dan soms moet ik even bij mezelf wel de tijd nemen van, voel ik dat omdat het echt een onveilige situatie is en mijn intuïtie me iets probeert te vertellen? Of is het gewoon omdat ik het spannend vind en dat ik het daarom in eerste instantie voel van, oh, dat moet ik niet doen? Ja. Is dat bij jou wel echt een duidelijk verschil tussen die twee dingen?
Ja, meestal wel.
Ja.
Ik zeg niet altijd, maar meestal wel. Angst is echt een heel ander gevoel.
Ik denk dat als je echt, echt goed luistert.
Mm-hmm.
Dat was toen ik was lastiggevallen in het bos.
Ja.
Dat ik een stuk bos in liep en ik voelde echt aan alles, dat moet ik niet doen. En dat ben ik toch gaan doen.
Ja.
Omdat ik niet naar die angst wilde luisteren, maar achteraf, ik wist zo goed dat, ik wist het gewoon.
Ja. Ja, en dat is een soort weerstand, hè. Dat is eigenlijk gewoon dat kleine innerlijke kind die zegt, nee, ik ben lekker veilig en laten we maar niet meer zo. En dan voel je die weerstand. En dat is volgens mij, als je daar dan in meegaat, dan wordt het alleen maar groter. En dan wordt het steeds moeilijker om dan toch dat bos in te gaan.
Ja.
Maar ja, het is wel, het vergt wel iets.
Mm-hmm.
Volgens mij, ja. Toch? Wel, kost wel energie op dat moment om daar echt doorheen te gaan.
Om het bos in te gaan bedoel je?
Nou ja, je voelt gewoon die weerstand in je systeem. Dat je eigenlijk je systeem zegt, nee, doe maar niet.
Ja, ik bedoel meer dat ik wist toen dat er iets ging gebeuren in het bos.
Voordat het gebeurde.
Ik wist het helemaal.
En toen dacht je, alles. Oh, dat is een angst.
Ja,
dus ik ga
ik ging naar een stuk bos waar ik niet vaak kom. Mm-hmm. Wel eens. Maar toen ik mijn auto daar parkeerde, dacht ik, voel ik niet veilig vandaag in dit stuk bos. Dus bij Den Dolder.
Mm-hmm. Ja.
En toen ging ik verder lopen. En dat was ook nog zo bijzonder dat ik... Die man die langskwam, die kon ik helemaal ook beschrijven. Ik zag hem gewoon heel duidelijk.
Yeah.
En toen liep ik een stuk bos in. Was een hardloper. En toen liep ik een stuk bos in waarvan ik wist, ik moet niet hierheen. Dus continu alarmbellen. Yeah. Dus dat was het moment dat ik niet naar mijn intuïtie heb geluisterd. Yeah. En het heb afgedaan als, ik voel me gewoon onveilig.
Yeah.
Ja, dat bedoel ik.
Oh.
Ja.
Oh, wow.
Yeah.
Dus, maar... Op dat moment ook, en achteraf ook, wist ik het verschil heel duidelijk tussen angst en echt intuïtie.
Ja.
Ja, en daarna helemaal, dat was een goede les. Misschien is het me overkomen om mij dus te leren het verschil tussen angst en intuïtie.
Mm-hmm.
En te leren om echt naar mijn intuïtie te luisteren, om daar echt op te vertrouwen.
Ja.
Ja, want er ging nog wel eens flink overheen.
Ja.
Ja. Dus... En nu heb ik gewoon een grote hond.
Dat helpt ook, ja. Het is natuurlijk ook een verschil. Je intuïtie kan je vertellen wat je moet doen. Maar het kan je ook vertellen wat je niet moet doen.
Ja.
En dat kan ook nog wel een verschil maken in hoe makkelijk het is om het te volgen, denk ik.
Ja.
Met zoiets is het dan, dit moet je niet doen. En dat is misschien inderdaad dan moeilijker te volgen. Omdat je dan denkt van, nou ja, misschien... ligt het en zit ik gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Of misschien is dat dan ergens toch een beetje angst. Terwijl als jouw intuïtie je vertelt, dit moet je wel doen, dan is dat misschien
Ik denk dat, ik weet niet hoe jij het zegt, maar Rieke, het zit op een andere plek. De angst en de intuïtie zit op een andere plek in je lichaam.
Ja.
Dat kan jij natuurlijk als geen ander zeggen, omdat je juist inderdaad die angsthaas bent.
Ja.
Waar zit het?
De angst? Yeah. Dan heb ik echt onweer in mijn buik.
Oh ja.
Ja.
En intuïtie...
Zit meer hier.
Ook, ja, ik moet zeggen, dat zit ook wel in dat gebied, maar het zit veel dieper.
Mm-hmm. Meer oppervlakkig.
Ja.
Het is een soort allesgevoel, intuïtie. Het is een alles weten.
Het is bijna door je hele... Ja, het is die circulatie. Ja. Die kleine hemelse, grote hemelse circulatie.
Ja.
die ademhalingscirkel. Dat is meer de intuïtie. Dan voel je eigenlijk de verbinding tussen, ja, je hebt Chinees gezien, heb je het lichaam is onderverdeeld in 3 delen, onderste, middelste, bovenste, dansje. En die zijn dan in verbinding. Dan voel je ook eigenlijk een beetje die kundalini-energie, hè? Ja. Die voel je dan zo stromen. Mm-hmm. En daar krijg ik dan soms kippenvel.
Ja. Omdat juist alles samenkomt.
Ja. En angst is onweer. Onweer in mijn buik. Of dat gevoel van heel diep, dat heb ik dan. Dat is mijn grootste angst. Heel diep water, waar je niet in kan kijken, waar allemaal beesten in zwemmen. Wat jij misschien met dat hoogtevrees.
Ja, ik heb enorme hoogtevrees.
dat gevoel. Dan voel je een soort kriebel in je bekken. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik voelde ook al heel erg in mijn maag.
Is die angst. Maar dat is ook echt heel erg niergerelateerd. Nierenergie gerelateerd. Systeemnier, niet zozeer je orgaan.
Ja.
Het is echt een groot verschil.
Ik zou er voortaan op letten. Ja. Waar voel ik het?
Ja. Angst, dat maakt ook, vind ik, dat je benen in actie willen komen. Of juist niet. Ja, maar er gebeurt iets daar.
Ja, het is natuurlijk ook adrenaline wat je dan krijgt.
Adrenaline. Het is allemaal weer nier. Die nieren gaan gewoon.
Weet je, en soms is het helemaal niet verkeerd als iets gewoon angst is. Wat ik toen had in Vietnam, dat ik niet over die vissenfarm durfde te lopen. Oh, dat was zo verschrikkelijk. Ik kon mezelf er echt niet toe zetten om het te doen.
Nee.
Daarna ben ik wel het water ingesprongen, een stukje verderop. Dus dat dan weer wel. Dus je wil wel met die angst in gesprek. Ja. Hè? Je wil iets gaan doen, maar op dat moment was het te groot.
Ja.
Dus dan je moet ook lief zijn voor jezelf, dan hoeft het ook niet.
Nee. Soms lukt het niet.
Soms lukt het
meestal
niet.
Meestal wel, maar soms niet.
Ja, en dat was echt pure angst. Dat was niet intuïtie.
Nee.
Had er ook niks mee te maken.
Nee, precies. Dan is het ook zo sterk dat je dat dan misschien ook wel aanvoelt. Ja. Wat dat is, zeg maar.
Maar merk jij, nu we het dan de hele tijd over de angst hebben en zo. Hoe doe je dat in je opvoeding? Hoe doe je dat naar je kinderen toe bijvoorbeeld? Merken zij daar iets van? Krijgen ze er iets van mee? Hoe ga je met hun angsten om?
Kijk, je kunt niet voorkomen dat je kinderen zien dat je ergens moeite mee hebt. Ik heb eerder ook verteld over die maskers waar ik mee ben omgegroeid, waar ik veel moeite mee heb. Dus ik probeer wel naar mijn kinderen open te zijn, maar ik bescherm ze ook voor sommige dingen. Ze hoeven echt niet alles te weten. Ik ga niet in een gelijkwaardige volwassenheid met hun om.
Nee.
En ik stel ze altijd gerust. Of in ieder geval, daar doe ik heel erg mijn best voor. En ik probeer een veilige omgeving te creëren. Een stabiele omgeving te creëren. Waar ze gewoon mogen zijn wie ze zijn. Mijn jongste heeft veel last van angsten. Die is er heel erg bang voor honden. Spinnen. En zo zijn er nog wel meer dingen. En hij kan echt bevriezen. En daar zoveel last van hebben. Dat we zoals een paar weken geleden echt van een feestje gewoon moeten weggaan. Dat ik hem echt uit die onveilige situatie moet halen. Maar ik probeer hem ook uit te nodigen om daar wel naar te kijken en mee te spelen. En het resultaat is wisselend. Soms kan hij wel langs een hond lopen en dan is hij daarna helemaal, weet je, positieve ervaring.
Ja.
En soms vindt hij het echt gewoon te spannend. En ik heb hem wel eens gevraagd van wat is dan waar ben je dan zo bang voor? En dat is, hij zegt dan ze doen gewoon heel druk. En hij ziet nog niet wat de signalen zijn dat een hond enthousiast is en blij, of dat hij op je afrent omdat hij je wil gaan bijten. Het verschil ziet hij gewoon niet goed.
Nee.
Dus voor hem zou het eigenlijk heel goed zijn dat hij een hondje heeft, maar dat gaan we niet doen.
Maar zijn lievelingsknuffel is toch een hond?
Ja. Ja.
Oh, wat grappig.
Een grappig, hè? En een haai.
Ja.
Dat is echt heel grappig.
Ja.
Dus, en hij houdt in de basis ook heel erg van dieren. En hij is ook opgegroeid met een labrador tot hij anderhalf was. Dus dat weet hij allemaal niet zo goed meer natuurlijk.
Nee.
Dus daar herinner ik hem dan even aan.
Ja.
En dan is oh, echt waar?
Ja, want op wat voor manier help jij hem om over die angst heen te komen? Is dat door samen een hond te benaderen? Of door...
Ja, nou ja, goed. Echt benaderen niet. Ik zit er wel...
Moet je ook nooit doen, hè, trouwens. Even voor de luisteraar. Nooit een hond benaderen.
Nee, dat
een hond moet naar je toe
komen. Oh, zo, ja.
Ja.
Dat is ook niet echt wat ik doe, maar wel bijvoorbeeld als er een hondje waar wij wonen, zijn er heel veel honden die worden uitgelaten. Mm. En niet alle honden zijn veilig, maar sommige wel. En die loopt dan vrij rond en die is een beetje aan het springen en dartelen. En dan zeg ik, kijk eens wat een plezier dat hondje heeft.
Ik
benoem wat ik zie. En ik zeg bijvoorbeeld ook van, er komt een hond aan en dan zie ik hem al, dat hij 50 meter verderop gaat lopen. En dan zegt hij, hij zit aan de lijn, dus hij kan niet zomaar naar je toe. En het baasje is erbij, weet je wel. Ik benoem dan wat ik zie, wat hem kan laten inzien dat het veilig is.
Ja.
Maar ik wil hem niet pushen, want dat heeft bij mij nooit gewerkt. Het moet uit mezelf komen. Dus ik hoop dat het uiteindelijk uit zichzelf komt, dat hij het gaat zien. En datzelfde met spinnen. Ik was vroeger echt panisch voor alle spinnen. Mm-hmm. En nu valt het heel erg mee. Huisspinnen nog steeds no go. Maar ik durf wel een kruisspin te pakken en buiten weg te gooien. Gewoon met mijn blote hand.
Oh, ja.
Wat echt al een hele overwinning is. Mm-hmm. En dat laat ik hem ook zien. Want hij is echt panisch. Het is echt een minuscuul spinnetje. Ja, ik ga niet beneden naar de wc. Want er zit een spin.
Ja. Dus je vertelt niet alleen dat het veilig is. Maar je laat
het ook zien.
Ik laat
het ook zien.
Ja.
En hopelijk gaat dat een keer ook beklijven. En ik zeg ook van, het is niet erg dat je ergens bang voor bent. Maar het is wel vervelend dat je dan nu weg moet van het feestje, want je had daar graag willen zijn. Dus dan is het een beetje een belemmering aan het worden. Niet dat ik dat zo tegen hem zeg, maar ik probeer het hem wel uit te leggen van
wat de consequenties zijn.
Wat de consequenties zijn. Kunnen zijn als je daar heel erg in gaat. Als je heel erg je focus daarop blijft houden.
Ja.
Maar ja, je wil ook in een veilige omgeving dan zetten, hè, de uithalen, dat
dingen.
Ja, en goed, ik heb zelf niet heel veel veiligheid ervaren thuis. En dus dat is voor mij wel iets wat ik naar mijn kinderen toe wil uitdragen.
Ja.
Maar ook wel dat je daarin zelf een verantwoordelijkheid hebt. Ja, dat je zelf ook je eigen veiligheid kunt creëren. Dat dat niet afhankelijk is van alle factoren buiten je. Er zijn zoveel dingen die gebeuren om je heen die onveilig zijn.
Waar je geen controle over
hebt. Dus probeer je eigen haven veilig te houden. Hè. Dus gewoon die kern die
iedereen eigenlijk
die iedereen eigenlijk heeft. En waar ook... Nou, gewoon niemand. Er is gewoon een deel van jou waar niemand aan kan zitten. Dat is onaantastbaar.
Ja.
En daar verbinding mee maken, dat geeft wel heel veel kracht.
Ja, en veiligheid.
En veiligheid.
Ja.
Dan maakt het ook niet zoveel uit wat er gebeurt. Dan kun je gewoon voelen, ik sta in de storm, maar hier is het stil.
Ja.
En dat wil ik heel graag meegeven aan mijn kinderen. Ja.
Ja.
Ja, ik heb dat ook altijd zo ervaren, ook als kind. Ook een onveilige jeugd. Misschien is het wel zo dat juist als je onveilige jeugd hebt gehad, dat je daar
bewust
van bent. Ja, dat je dus als kind al hebt meegemaakt van er is één deel in mij, daar kan niemand bij komen. Dat is ik. Ja, of iets. Ja.
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 Ja, en dat je ook meer zelf die veiligheid gaat opbouwen. Ja.
Voel jij dat stuk in jou? Of ben jij daar bewust van, laat ik het zo zeggen?
Ja, daar ben ik wel bewust van.
Ja.
Ja, soms meer dan anders. Want inderdaad, soms... In de waan van de dag is het heel makkelijk om inderdaad alle factoren buiten je om heel belangrijk te maken. En soort van jezelf afhankelijk te maken van een situatie. Dus dat gaat goed, dus het gaat goed met mij. Of dat gaat slecht, dus het gaat slecht met mij. Maar dus bij mij is het nog soms een beetje een yo-yo effect. Dat ik dan even terug moet komen bij de kern en denk, oké, dat is allemaal niet nodig. Van binnen is het goed of zo. Of ik kan dat hier opzoeken en dat hoef ik niet naar buiten te doen eigenlijk.
Ja. Ja. Maar ik denk dat dat de uitdaging is voor heel veel mensen. De neiging is om naar buiten toe, en dat is ook echt, heb ik ook. Mm-hmm. Ja, dat is een valkuil of een patroon. Om dan naar buiten jezelf bevestiging te gaan zoeken.
Ja.
Terwijl eigenlijk de kunst is om naar binnen te gaan.
Ja, ja, en, precies. Ja, dat, ja.
Ja.
En dat bij mij gaat het ook wel vaak samen met angsten. Dat juist bij angsten ga ik heel erg op zoek buiten. Naar dan bevestiging van buiten.
Ja.
En pas op het moment dat ik denk, bijvoorbeeld met faalangst, dan ben ik op zoek naar resultaten die ik kan behalen. Of bevestiging van anderen dat ik iets goed doe. Maar dan op het moment dat dat dan niet werkt, dan moet ik wel bij mezelf te raden gaan van oké, maar volgens mij is het wel goed wat je doet, want je voelt zelf dat het goed is wat het doet.
Ja.
Maar bij die angst ga ik wel inderdaad zelf sneller naar buiten. In eerste instantie. Dat is dan gewoon een soort reflex, een soort van om je heen grijpen.
Heel herkenbaar.
Ja.
Ja. En ik heb dat 10 jaar geleden zat ik daar nog echt wel vol in, hoor. Daar ben ik echt wel enorm in gegroeid.
Ja.
Ja. En dat maakt ook wel, als je daar wat bewuster van wordt en verantwoordelijkheid neemt voor jezelf.
Ja, precies. Dat is het ook wel. Ja. Ja.
Ja. Dat je zelf ook ervaart dat je keuzes hebt en hoe je,
hoe je het leven
benadert.
Ja.
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 Ja. Ja. Dat je niet slachtoffer bent van je omgeving of slachtoffer van je eigen emoties.
Ja.
Nee, precies. Ja. Dat zie je nog wel vaak misgaan bij mensen. Ja. Voor mij is dat altijd een hele grote frustratie als ik dat zie bij anderen.
Ja.
Ja.
En natuurlijk gebeurt dat wel eens. Dat hebben we allemaal.
Ja.
Zijn mensen. Maar ik ben er wel in gegroeid.
Ja, maar weet je, het mag ook. Je mag jezelf af en toe best een slachtoffer vinden of zielig. Mm-hmm. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als je dat benoemt, dus dan weet je wat je aan het doen bent. Dus dan is dat slachtofferschap al weg.
Ja,
weet
je gewoon,
ik ben nu heel zielig en
ik
wil nu even zielig zijn en klein en weet ik veel hoe je dat ook doet. Dan weet je het al.
Precies, en veel mensen gaan dat dan ook weer bij anderen halen. Dus dan...
Ja, het is niet de bedoeling dat je het gaat cultiveren.
Nee, precies.
Nee. Dan wordt het iets wat groter gaat worden.
Ja.
Waar je naar gaat leven. Ja.
Inderdaad.
Je kan gewoon elke dag zelf bepalen hoe die dag wordt. En hoe je kan niet de omgeving beïnvloeden, maar je kan wel beïnvloeden hoe je er zelf op gaat reageren.
Ja, de reactie daarmee. Ja.
En dat is soms een behoorlijke uitdaging.
Ja,
want ik zie mezelf best wel als iemand die veel aan kan. Mm-hmm. En positief in het leven staat. Maar ik moet ook wel zeggen dat het afgelopen jaar, 1,5 jaar, echt een flinke uitdaging is geweest.
Ja.
Om daar bij te blijven.
Ja. Mm-hmm.
Om die basis te voelen.
Ja.
Ja. En ik zie dat daar heel veel mensen niet mee worstelen, hoor.
Ja. Ja, en die hele omgeving is natuurlijk totaal veranderd voor heel veel mensen.
Ja, onze hele samenleving.
Ja, precies. Ja, dus dan moet je ook wel een soort van herschikken daarin. En,
allerlei zekerheden waarvan je dacht dat het zekerheden waren, die zijn plots weggevallen. Mm-hmm. En dat maakt ook heel kwetsbaar, omdat je dan ziet dat dingen die je altijd voor normaal hebt aangenomen, dat het wel ineens weg kan vallen.
Ja.
Dus mensen moeten hun positie weer opnieuw bepalen, zeg maar.
Ja, terwijl het ook wel heel erg duidelijk kan maken, zo werkte het wel deels bij mij, en dat zie ik ook bij anderen, heel erg duidelijk kan maken wat dan die dingen zijn die je zo nodig hebt. Of inderdaad, precies, van die dingen die altijd konden, bijvoorbeeld iedere week naar de bioscoop, als je daar heel veel rust en ontspanning uithaalde, dat kon even niet. Of die contacten met je familie of je vrienden.
Ja.
Dat omdat dat allemaal niet kon en niet voor het grijpen lag, dat je dan ook weer juist voelde van, oh, dat is echt belangrijke factor voor mij in mijn...
Ja.
Ja, als je dan zo'n rotdag hebt... taarten bakken kon gelukkig wel.
Ja,
ja. Heel veel. Heel veel.
Kaneelbroodjes.
Ja.
Kaneelbroodjes. Appelflappen. Dus die coronakilo's die je natuurlijk weer op.
Maar dat, ik denk dat iedereen daar ook wel een soort van... Dat is natuurlijk ook een soort kern van jezelf. Daar ook wel bij is gekomen.
Ja.
Ja.
Nou, het is ook een uitnodiging om naar binnen te gaan.
Ja.
Ja,
ja, te voelen wat wil je echt.
Ja, ja, even al die overtuigingen, normen en waarden. Om dat weer even de revue te laten passeren. Van wat past nog bij mij en wat niet. En waar kan ik misschien wat veranderen.
Ja, ik merkte ook wel dat veel mensen dan, dat vond ik, ja, dat valt misschien ook een beetje in mijn leeftijdscategorie, mijn 24, dat sommige mensen ook hun identiteit een beetje haalden uit dingen van buitenaf. Van, ik ben iemand die heel graag naar feestjes gaat en je kan mij iedere week in de stad vinden. En dat dat ook wegviel. En dat zag ik ook bij veel mensen gebeuren, dat ze dan helemaal een soort van in paniek raakten en zoekende waren van, ja, maar wie ben ik dan nog als dat... Als dat er niet is, wat ben ik nog? Wie ben ik nog?
Maar jij bent ook, denk ik, meer van de generatie van de, naar buiten toe gericht. Mm-hmm. Want als ik kijk op Instagram en Facebook.
Dat ook, ja. Ja.
En ja, eigenlijk is dat continu bevestiging zoeken buiten jezelf. Hè? Mm-hmm. Als je 2 likes maar krijgt, nou,
oei.
Voor sommige mensen kun je daar niet zo goed tegen, volgens mij.
Nee.
Maar ja, dat maakt je ook afhankelijk.
Mm-hmm. Ja.
Ja, het is zelfs... ik kan niet op het woord komen. Ja, je verslaaft aan dopamine.
Ja, ja. Dat is een korte instant.
Ja, ja. Ja. Ja, dat het is geeft je iedere keer een dopamine kick.
Ja, het is ook gewoon de wezen.
Elke
dat
like.
Dat,
ja.
Is wat met je ja. Ja.
Dus wat nu steeds meer inkomt is dopamine detox. Dus dat je helemaal geen prikkels van buitenaf mag hebben voor een dag bijvoorbeeld.
Ja.
Of een hele week. Dus geen tv, geen social media. Als je ergens niet op kan komen, direct op je telefoon op Google opzoeken hoe dat nou ook alweer heet.
Oh ja, ja.
Ja, dus niet die snelle, korte bevredigingen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is inderdaad ook wel echt een ding van tegenwoordig.
Ja.
Alles kan meteen.
Alles kan direct, ja.
Ja, ja.
Klopt.
Nou, we zijn geloof ik al inmiddels meer dan een uur aan het praten. Dus ik wilde zo een beetje gaan afronden.
Ja.
Mijn maag begint ook te knorren van het lekkere kaneelbroodjes gepraat.
Ik voel me goed, dus ik heb niks meegemaakt.
Nee. Ja. Ja. Jammer.
Als je een keer niet goed voelt, kom nog een keer bij jou.
Ja, ja.
Maar waar ik nog wel mee wilde afsluiten, je hebt het al een beetje benoemd. Maar wat wil jij jouw kinderen graag meegeven in het leven?
Dat ze goed genoeg zijn zoals ze zijn.
Mm-hmm.
En dat ze alles kunnen worden en doen wat zij graag willen. Volg je hart. In plaats van het geld of die opleiding, want die is zo goed voor toekomstperspectief, et cetera. Maar doe waar jij je heel goed bij voelt en waar je blij van wordt, waar je hart van opent. En laat je niet door angsten naar je opzij zitten.
Ja.
Ik denk dat dat wel de 2 dingen zijn. En wees nieuwsgierig, hè, naar de buitenwereld. Ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen, tenminste de oudste. Hè, de oudste is 15, de jongste is 8. Dus meer die van 15 nu. Als je de kans krijgt, ga lekker reizen. Een jaar of 2 jaar. Ga ergens anders wonen. Want je leert zoveel over andere culturen, maar ook over jezelf.
Ja.
En ik heb enorm veel geleerd van 3 jaar gewoon ergens alleen wonen.
Mm-hmm.
Dan moet je het rooien. Er is niemand.
Nee.
En ja, in het begin spreek je die taal amper en zo. En weet je helemaal niet waar je het moet zoeken. En het is allemaal gelukt. Dus dan heb je een bepaalde basis.
Moet je helemaal zelf
voor
opbouwen.
Voor de rest van je leven.
Ja, ja.
Ja, dus daar, nou, ik hoop dat ik dat ook echt over heb
geleerd. Ja. En is er iets wat jij andere ouders graag zou willen meegeven? Misschien andere alleenstaande ouders of gewoon opvoeders, ouders in het algemeen.
Ook eigenlijk volg je hart. Ook al lijkt het allemaal onmogelijk. Maar als er een sprankje is, ga ervoor.
Mm-hmm.
Ik ben ook gestart vanuit een veilige overheidsbaan. Ik heb losgelaten. Ik vond het doodeng. Ik ben voor mijn praktijk gegaan. Ook al geeft dat heel veel onzekerheid en onveiligheid.
Ja.
Het geeft je ook heel veel kracht als je het wel doet. En zeker als je iets doet wat je echt vanuit je binnenste voelt. Van dit past bij mij. Mm-hmm. Dan stroomt het. En dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf.
Ja.
Je gewoon goed luisteren naar wat het universum je aanbiedt. Dat is het ook. Ja, je krijgt best wel vaak van die impulsen of kansen. Dat iemand iets zegt precies op het goede moment. Of je leest een artikel waar ineens iets ontstaat in jouw kern. Van hey, dat spreekt me aan. Daar wil ik misschien wel meer mee doen. Hè? Dat is altijd heel erg zoeken. En natuurlijk, je kinderen staan op nummer 1. Maar ja, jij bent ook belangrijk. Dus dat is wel een...
Jij bent het voorbeeld voor de kinderen.
Ja, ook dat.
Ja.
Ik had er ook voor kunnen kiezen om gewoon in de relatie te blijven zitten. En nog steeds niet gelukkig. Ook niet heel ongelukkig. Want er was niet een ernstige situatie of zo. Maar als ik daar nu aan denk, voel ik alweer zoveel spanning in mijn buik ontstaan. En dat voelen mijn kinderen dus ook. Ik weet ook nog dat ik naar dit huis ging verhuizen. Dat die kinderen ook veel rustiger werden. En een heel ander gevoel kregen.
Ja, en je laat ze natuurlijk ook daarmee zien dat het ook anders kan.
En dat het anders kan.
Inderdaad. Dat je niet hoeft te settelen als je inderdaad... niet per se heel ongelukkig bent of als de situatie heel onveilig of heel heftig is.
Ja.
Maar dat het ook goed is om te veranderen als het gewoon niet je gelukkig maakt, zeg maar. Dat het een beetje in het midden hangt, zeg maar.
Ja.
Dat denk ik dan dat je ook wel je kinderen op die manier meegeeft.
Ja.
Ja,
ja, en het heeft allemaal uiteindelijk te maken met je hart. Volg je hart, hou je hart open. Ja, en blijf ook gewoon openstaan.
Mm-hmm.
Het is zo belangrijk, want dan kan het gewoon stromen. Het is ook die hartcoherentie. Het is gewoon een elektrisch netwerk. En dat, wat we ook wel eens aura noemen, dat is gewoon je hartenergie. Je hartcoherentie, die kan 1,5 meter om jou heen resoneren.
Ja.
Dus als je hart gesloten is, heb je ook een hele andere uitstraling, een hele andere energie. Dus probeer dat hart open te houden, dan kan het veel beter stromen. Kun je veel makkelijker verbinding maken ook met... anderen, maar ook met wat bij jou past op dat moment. Dat komt dan eigenlijk als het ware naar je toe. Omdat je daarvoor open staat. Daar geloof ik echt in.
Ja, ja. Mooi.
Want,
Ik denk dat dat een hele mooie laatste boodschap is.
Ja, heel mooi om zo te eindigen.
Ja. Nou, heel erg bedankt voor je openheid in dit gesprek. En je mooie, ook wel mooie wijze lessen, denk ik, die de luisteraar hieruit kan halen. Tenminste, ik zelf wel. Dus ik hoop dat de luisteraar ook daar zijn dingen uithaalt. Dus
Dankjewel.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze 4e aflevering van Aan Tafel bij Bindi. En ik heb een klein verzoekje voor jou als luisteraar. Mocht jij een leuke gast weten die jij graag terug zou horen in deze podcast, of denk jij misschien wel zelf, ik heb een mooi verhaal te vertellen, stuur ons dan een berichtje op Instagram. En dat is Bindi Amersfoort. En wie weet halen we daar mooie gasten uit. Want we zijn nog zeker op zoek om dit eerste seizoen te vullen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.